hartelijk dank. Ook heel leuk en mooi om hier aanwezig te zijn. Ik ben Jacob Krij en ik onderzoek, zoals Dick al aangaf, het bewustzijn. En bewustzijn is een onderwerp waar ik eigenlijk van kind af aan van moet gefascineerd ben. Ik kan mij herinneren dat ik een jaar of 6 was, zeven, dat ik door mijn moeder naar de badkamer was gestuurd, die kan het goed zijn, naar een ander goed zijn, de spiegel staarde. En dat mij op een gegeven moment het gevoel kwam, wie is nou echt, ik of het spiegelbeeld? Nu, jaren later, kan ik redelijk goed verklaren waar dat gevoel vandaan kwam. De hersenwetenschap hebben we ontdekt dat er allerlei gebieden in het brein zijn die zich bijvoorbeeld bezighouden met het waarnemen van gezichten. Als je één specifiek gezicht lang bekijkt, of als je lang in de spiegel naar je eigen gezicht staart, dan raakt dat gebiedje moeite en zorgt daarmee voor wat vertekeningen in je waarneming. Maar als je 6 of 7 bent, dan weet je dat. Ik heb ineens een hele diepe vraag. Hè, wat is nou echt? Ben ik echt? Is de wereld echt? Dat heeft mij nooit meer losgelaten, dat gevoel. Dus ik wil dat een politieagent worden, tot op dat moment voelde ik dat onderzoeker worden. Dit is uiteindelijk gelukt. Ik ben psychologie gaan studeren aan de UvA, daar heb ik Dick ontmoet. En die fascinatie voor bewustzijn, maar ook de rol die paranormale verschijnselen kunnen spelen in het bestuderen van bewustzijn, waar ik al bijgebleven. Ik heb een boek geschreven over die 20 jaar onderzoek, dus eigenlijk deel 1, want er komt deel 2 aan, deel 3 meer voor. En in dat boek ga ik eigenlijk heel diep in op de vraag van wat is bewustzijn nou eigenlijk? 20 jaar met bewustzijn heb ik bestudeerd aan de universiteit, ben ik begonnen met het idee van nou gaan we er echt flink in. Nou kan ik echt voor alles leren over theorieën van Carl Jung of theorieën die te maken hebben met kwantumfysica. Al een vrijstel van de koude kermis thuis, want dat bewustzijn, zo leerde ik in het eerste jaar van mijn studie psychologie, is niet zoveel bijzonders. Dat bewustzijn dat is eigenlijk puur en alleen een product van mijn hersenen. Dat is de traditie waarin ik academisch gezien ben grootgebracht. En dat heeft best wel tot wat strubbelingen en beschrijvingen geleid in mijn verdere academische ontwikkeling. Maar laat ik eerst eens kort definiëren waar ik het eigenlijk heb over bewustzijn. Bewustzijn dat kan heel veel verschillende dingen betekenen voor verschillende mensen. Als je even bij jezelf nagaat van waar zit mijn bewustzijn eigenlijk? Dat is misschien een rare vraag. Maar voor de meeste mensen, als je ze vraagt van waar zit jouw bewustzijn? Nou, ze voelen dat niet in hun grote teen of in hun wijsvinger. Voor de meeste mensen die voelen zichzelf, waar hun geestelijk bewustzijn zit, het plekje waar alle ervaringen die ze hebben samenkomen, een beetje 3 centimeter achter de ogen. Dat is een opmerkelijk stabiel geheel. Dat voor heel veel mensen geldt, maar als je vraagt van waar worden dan al die ervaringen die je hebt gebundeld, waar hoor je het stemmetje in je hoofd, waar zit het projectiescherm, waar je ogen projecteren, ongeveer 3 centimeter achter je hoofd, in je hoofd. Maar dat is natuurlijk het bijzondere, dat op dat specifieke plekje eigenlijk niet zo heel veel bijzonders zit. Ja, er zit hersenweefsel, maar er zit ook hersenweefsel in de rest van je hoofd. De grote vraag die wij ons in het bewustzijnsonderzoek stellen, en waar wij een antwoord op proberen te vinden, is de vraag, wat maakt het nou zo bijzonder dat we dingen kunnen ervaren, dat we een soort theatertje hebben waar al die ervaringen samenkomen, waar we dat bewustzijn hebben. Hoe kan het dat daar dus hersenweefsel zit, dat zich daar kennelijk processen afspelen? Nou, dat weten we zeg maar niet. Dat er kennelijk hersenprocessen zijn die samenhangen met bewustzijn, terwijl er ook een heleboel hersenprocessen zijn die helemaal niet samenhangen met bewustzijn. Wat gebeurt daar nou eigenlijk? Dat is eigenlijk de vraag waar ik in mijn onderzoekscarrière heel veel mee bezig ben. Waarom zijn er bepaalde processen in het brein wel tot bewuste waarneming leiden, bepaalde processen in het brein er eigenlijk niks mee te maken? Nou, dat is natuurlijk uitgaande van het idee dat wat bewustzijn iets is dat door je brein geproduceerd wordt. Dat is een aanname die we in de psychologie aan allerlei tijd, het is in ieder geval een aanname die zo diep is ingeburgerd dat het nu ook letterlijk in onze eerstejaars boeken staat. Ik heb jarenlang het vak introductie in de psychologie gedoseerd. En daar staat eigenlijk letterlijk als definitie van bewustzijn, dat zijn onze ervaringen die geproduceerd worden of die gevolg zijn van hersenactiviteit. Ja, er zit wel een grote maar bij. Maar het is namelijk dat dat een aanname is die we doen. En die aanname die doen we omdat het bewustzijn een heel ongrijpbaar fenomeen is. Een van de redenen waarom bewustzijn op een wetenschappelijk onderwerp maar een decennia lang niet echt op de voorgrond heeft gestaan in de wetenschappelijke psychologie. Het bewustzijn is eigenlijk weer een beetje teruggekomen halverwege de jaren 90. En bewustzijn als onderzoeksonderwerp is weer teruggekomen, juist omdat in die periode sterke technologische ontwikkeling was. De fMRI-scanner, de bekende hersenscanner, waar je vaak plaatjes van ziet, het journaal van wetenschappelijke documentaires, waar je je fijn oplicht. Die is ontwikkeld, tot wasdom gekomen in die periode. Dat apparaat stelde ons in staat samen met andere technieken om real-time in het brein te kijken. En te kijken wat er gebeurt als onderzoeksdeelnemers bepaalde plaatjes wel of niet zien. Dat zou vertellen over welke hersengebieden te maken hebben met bewustzijn. Dat is eigenlijk de periode waarin die studie naar bewustzijn meer wat meer vaart heeft genomen. Tot de periode dat de eerste grote congressen, met name Towards the Science of Consciousness, georganiseerd werden. Waarin de Association for the Scientific Study of Consciousness is opgericht. Dus dat was halverwege de jaren 1990, een periode die begon met mijn studie. Is ook die studie naar bewustzijn weer helemaal vol gang gekomen, maar eigenlijk op basis van de aanname. Maar als we nou eens aannemen dat wat bewustzijn gewoon een hersenproces is, en zoals we bijvoorbeeld taal kunnen bestuderen in het bedrijf, handen kunnen bestuderen in het bedrijf. Wat nou als we eens aannemen dat we bewustzijn kunnen bestuderen in het brein, en dat we dat dus met onze nieuwe hersenscanners kunnen doen, dan zouden we dus heel ver kunnen komen in uitvogelen wat dat bewustzijn is en hoe het werkt. Maar we zijn nu ongeveer 30 jaar later. We zijn een heleboel wijzer geworden over het brein. We zijn wat wijzer geworden over de vraag wat bewustzijn nou eigenlijk is. Het eerste antwoord is nee. Als je kijkt naar de debatten die plaatsvonden, een beetje toen ik begon met mijn promotie, en de debatten die plaatsvinden op dit moment, die gaan eigenlijk of je nou die hersenprocessen die samenhangen met bewustzijn, of je nou voorin of achterin het hoofd moet zoeken. We zijn eigenlijk nog maar heel erg weinig in ons. Een van de redenen zou kunnen zijn dat onze techniek gewoon nog niet goed genoeg is. Een andere reden zou natuurlijk kunnen zijn dat we helemaal de verkeerde plek zoeken. En dat de aanname, dat bewustzijn, zomaar een hersenproces is, ja, dat die aanname misschien niet klopt. Nou, dat is een stellingname waar je uiteraard niet populair mee maakt, maar daar heb ik niet zo heel erg veel last van. Het is wel een vraag waarvan ik denk, ja, we zijn nu al zo lang bezig met het zoeken in dat brein naar het bewustzijn. Maar we hebben eigenlijk nooit onderzocht of die aanname die we hebben gedaan, dat die aanname dat bewustzijn een product is van je brein, dat bewustzijn iets is dat je puur komt van natuurkundige principes kunt verklaren. Die aanname hebben we nooit goed onderzocht. En het zou mij niet verbazen als er heel veel mensen hier in de zaal zeggen, ja, natuurlijk zit dat bewustzijn niet in het brein. Maar dat is wel een van de vragen waar ik graag mee bezig had. Zit dat bewustzijn wel in het brein? En kun je daadwerkelijk wetenschappelijk onderzoek doen naar andere alternatieven verklaren? In de vorige lezing worden al een heleboel aanknopingspunten voorbij komen. En het verhaal dat ik nu ga vertellen, ga ik jullie laten zien over een alternatief model voor hoe je bewustzijn zou kunnen verklaren of bewustzijn zou kunnen bekijken. Dat doe ik vanuit een natuurwetenschappelijk standpunt. Ik weet dat er ook een heleboel opvattingen zijn zich bewustzijn natuurwetenschappelijk beschouwen. Waarom zou je dat doen? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik ga vandaag al vertellen vanuit echt natuurwetenschappelijk standpunt over bewustzijn. En ik ga daarin dat idee van het panpsychisme, het idee dat bewustzijn een soort ingebakken eigenschap is van het universum, wat verder verkennen. Ik ben niet de enige die dat doet. Het idee van het panpsychisme, dat is echt een van de basisideeën, basisprincipes of basisfilosofieën over bewustzijn. Het gaat er wel duizenden jaren terug. Het interessante is dat je in de wetenschappelijke studie van bewustzijn de afgelopen 10, 15 jaar ook toch meer mensen ziet die zeggen, nou, dat is eigenlijk wel een interessant idee, dat panpsychisme, misschien moeten we daar iets mee. Dus in de hersenwetenschap gaan we heel strak vanuit bewustzijn is een product van materie, bewustzijn is een product van brein. Maar er zijn filosofen, en dat is een groeiende groep, die zeggen van nou, dat is heel leuk dat je dat leert op bewustzijn een product van brein, maar dan sluit je best wel op wat problemen. Misschien moeten we eens kijken naar het alternatief. Lastig is, hoe onderzoek je dat dan vanuit wetenschappelijk standpunt? En hoe ga ga je daar dan in de natuurwetenschap in de schaal? Nou, voorbeeldje van laten zien hoe je dat mogelijk zou kunnen doen. En ik wil daarvoor beginnen met de natuurkunde. Dit is Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli is een bekend kwantumfysicus. Hij heeft samen met zoals Bohr en Einstein aan de wieg van de kwantummechanica gestaan. Pauli was een theoretisch natuurkundige. Iemand die principes en formules dacht en berekende. En dat waren dan formules die vervolgens getoetst konden worden in laboratoriumexperimenten. Meneer Pauli ging dan graag langs bij laboratoria, alleen hij was niet de meest graag geziene gast. En dat was niet omdat hij zich misdroeg of omdat het een naar persoon was. Maar meneer Pauli werd achtervolgd door een legendarische hoeveelheid pech. Kortweg gezegd, overal waar meneer Pauli zijn gezicht liet zien, mislukte de experimenten of ging een apparatuurstuk. En dat ging zelfs zo ver dat daar een effect naar was genoemd. Het Pauli-effect, het was een bekend fenomeen in de natuurkunde. Meneer Pauli kreeg op een dag zelfs een briefje van laboratoriumdirecteur Kuttingen, waar heel vrolijk stond: haha, ons experiment is mislukt, maar u had er niks mee te maken. Kuttingen. Dat bleek. Pauli zat die dag in de trein, moest om 12 uur 's middags het tijdstip van het experiment open. Ja, running, een beetje een running joke in de carrière van Pauli. Dus op een gegeven moment, hij kreeg een prestigieuze prijs. Exacte details weet ik niet, maar daar was nou van installatie gemaakt om dat Pauli-effect aardig in beeld te brengen. Twee grote Chinese vazen neergezet bij de ingang, een kartonnetje verbonden aan een touw. En achter de police had iemand zich verstopt, die zou dan een goede ruk aan een touw geven. Op het moment dat meneer Pauli binnenkwam, zou de vazen om zou vallen. Ter demonstratie van Pauli. Laat het al. Meneer Pauli komt binnen, de assistent in de police geeft een flinke ruk aan de touw en er gebeurt helemaal niks. Iedereen kent wel van dit soort verhalen. Iedereen kent wel de pechvogel of de geluksvogel. Maar dat schrijven dan vaak toch wel goed toeval. Meneer Pauli die had hier echt last van. Die vond dit echt wel bijzonder. Hij heeft daarom contact opgenomen met een bekende psycholoog. Psycholoog Carl Jung. Bijzonder toeval. En Carl Jung, leerling van Freud, is een onderzoeker die heeft van psychologen heel erg onderzoek heeft gedaan van hoe de menselijke geest in elkaar zit. Tegenwoordig, als je psychologie studeert, heb Freud en Jung interessante voetnoten in de geschiedenis. Maar beide hadden een vrij behoorlijk uitgebreid model van hoe de menselijke geest in elkaar zit. Volgens Freud is de menselijke geest bestaat uit een klein stukje bewustzijn en een enorme brok onbewuste driften. En als ik dat Freud heel kort en kort door de bocht samenvat, dan zou je dus kunnen zeggen dat je als mens gestuurd wordt door twee driften, je drift voor agressie en je drift voor seks, en dat je bewustzijn hebt dat allemaal probeert te kanaliseren langs wegen zoals de maatschappij dat acceptabel vindt. Nou, zoals ik zei, Jung was de leerling van Freud, maar vond dat toch wel een heel beperkt model van de menselijke geest. Jung heeft wel van de menselijke geest natuurlijk met meer nuance erin en waar wij allerlei driften toch wat meer eerder werden en meer weggezet als archetype of bepaalde rollen die aan. Ik ben geen Jungiaanse psycholoog, dus ik weet niet alle details van deze modellen, maar één belangrijk aspect in het denken van Jung over de menselijke geest is dat hij er daar element in zag, dat hij het collectief onbewust. Dat is een soort geheugen, een soort basislaag die wij allemaal delen, waarin bepaalde aspecten van hoe je als mens in elkaar zit, voor iedereen hetzelfde zijn. En misschien zelfs een soort fysisch natuurkundige basis hebben. En dan moet je bijvoorbeeld denken aan, als we denken aan een ridder of aan een moeder of aan een held, dan denken we eigenlijk allemaal aan grofweg dezelfde dingen. En bepaalde ideeën, kenmerken. Patronen, symbolen, die werden allemaal gemeen. Volgens Jung hadden die een plekje in dat collectief onbewust. Een onbewuste basislaag van onze geest die we met ons allen delen. En hoe dat onbewuste dan precies werkt, dat is uniek. Dus het zou aangeboren kunnen zijn, het zou iets anders kunnen zijn, zoals sterk vrij afgelopen. Maar er bestond wel volgens. En een van de dingen waarin dat onbewust uiterlijk zou komen, een zichtbare verbinding die we met ons allen hebben, is dat ons af en toe dingen overkomen, toevalligheden, die eigenlijk te raar zijn, te bijzonder zijn, komen als toevallig weggezet worden. Bijvoorbeeld in een studentenarchief, als je op zoek bent naar A van Dam, de verkeerde Van Dam tegenkomen die wel de juiste Van Dam kent. Om maar een voorbeeldje te noemen. Jung noemde dat synchroniciteit. En synchroniciteit is bijzonder toeval. Vele pech van Wolfgang Pauli was volgens Jung ook een voorbeeld van een dergelijke synchroniciteit. Maar ik noemde net Pauli kwantumfysica. Het was in het begin van de 20e eeuw een ware revolutie in de natuurkunde. En het was een revolutie in de natuurkunde dat de kwantumfysica ten eerste een ontzettend goed model gaf van hoe de werkelijkheid in elkaar zit. Maar ook hoe de kwantumfysica laat zien dat die werkelijkheid eigenlijk heel vreemd in elkaar zit. Kwantumfysica is het normaal om te spreken over deeltjes die op twee plekken tegelijkertijd kunnen zijn. Normaal over spreken over deeltjes die op oneindige afstand met elkaar kunnen communiceren. Er zijn zelfs ideeën binnen die kwantummechanica die zeggen dat het menselijk bewustzijn een soort oorzakelijk effect kan hebben op metingen. Allemaal hele vreemde dingen waar we steeds meer vinger achter weten te krijgen. Maar een van die belangrijke zaken is dus dat in de kwantummechanica twee gebeurtenissen op twee verschillende plekken in de ruimte via een soort onzichtbaar draadje met elkaar verbonden kunnen zijn. En dat was natuurlijk een heel interessant om die zocht naar een soort kundige een verklaring voor zijn tegenzin. Jung en Pauli hebben daar ontzettend veel gecorrespondeerd over dit idee dat je synchroniciteiten kan verklaren op basis van dit soort principes. Zijn ook een heel interessant filosofisch model, dat zit in het Moedersmodel gestuurd. En dat is eigenlijk een model dat tegenwoordig een heleboel bijzonder populair is. Je hebt zelfs hele documentaires en boeken, Deep Learning, Synchronicity, dat soort zaken, die echt heel diep hierop ingaan en waar je de meest fantastische en wilde speculaties kunt lezen over dat onze werkelijkheid eigenlijk een soort afspiegeling is van de werkelijkheid waarin alles met elkaar verbonden is. Nou, krijg je hiervoor de handen op elkaar binnen wetenschappelijke kringen? Dat is ergens ook wel te begrijpen, maar synchroniciteiten waar meneer Pauli met elkaar over hadden, zijn namelijk interessante gevallen, interessante casussen. Maar kun je ze daadwerkelijk echt als goed wetenschappelijk bewijs gebruiken? Net al gehoord over het hele wat dus noemt James, hè, wat is nou echt goed onderzoek? Ja, dat is ook wel een van de dingen waar je tegenaan loopt als je alternatieven voor het hele tijd zijn of brein gedachten wilt gaan. Het idee dat je bijvoorbeeld zaken hebt op bijzonder toeval, synchroniciteiten of in haast wat extreme of paranormale verschijnselen, zou je namelijk heel goed kunnen zien en kunnen accepteren als de lichte kraai. Het feit dat er zaken gebeuren die rijmen met natuurkunde, is voor veel wetenschappers reden om te zeggen, ja, dat is een flauwekul, het is een strijd met natuurkunde. Je zou kunnen zeggen, ja, in een goed gecontroleerde setting is dit nou je witte kraai. Het laat zien dat bewustzijn zo af en toe dingen doet die buiten de gebaande natuurkunde omgaan, dus kan het geen resultaat zijn van een natuurkundig proces. Is dan synchroniciteit en bijzonder toeval niet een bijzonder mooi voorbeeld daarvan? En de simpele reden van 80-90% van de bevolking dit wel eens heeft meegemaakt. Maar het lastige is, ja, synchroniciteiten, dat is zonder toeval. Wij zijn eigenlijk een beetje geprogrammeerd als mensen om dat soort dingen te zien. Maar nee, dit is maar een voorbeeldje hiervan. Wat je hier ziet is een muffin die sprekend lijkt op rondje. Verschrikkelijk veel op elkaar. Nou ja, toeval. Maar het is wel een bijzonder soort toeval. Er is een hele website en die heet Muffins and Chihuahuas. Die vol staat met dit soort plaatjes. Nou, waarom heeft een van de grapmaker dit nou gemaakt? Het is een computerprogrammeur die website heeft gemaakt. En Het hele idee erachter is namelijk dat dit soort plaatjes heel veel gebruikt wordt om computers te fokken. En u weet, kunstmatige intelligentie op dit moment in vrij grote opkomst. We hebben slimme systemen als Google's DeepMind. Dat zijn systemen die op basis van ontzettend veel voorbeelden kunnen leren en plaatjes kunnen analyseren. Nou, het systeem kan dus niet meer van zijn woordjes onderscheiden. Hier de samenhang tussen. Mensen zijn namelijk verschrikkelijk goede patroonherkenners. Wij zien patronen waar computers bijvoorbeeld niet kunnen zien. En dat maakt ons als organismes erg succesvol, maar het maakt ook dat we af en toe dingen zien die er niet zijn. Nou zou dat op zich niet zo dramatisch zijn, maar dat idee van patronen zien, van dat we opvallende dingen echt goed waar kunnen nemen, nou, dat is eigenlijk wel heel erg sterk aangetoond in de psychologie, dat niet alleen waarneemt, in ieder geval visueel waarneemt. Maar een dergelijke voordeel hebben we ook in ons geheugen. Een vrij recent onderzoekje, en dit is echt een paar weken geleden gepubliceerd, heeft dat vrij treffende en ook maatschappelijk relevante wijze laten zien. In het onderzoekje kregen deelnemers plaatjes zoals dit te zien en mochten ze die plaatjes bekijken. En mensen moesten of in een flits te zien of moesten het plaatje uit hun hoofd leren. Er waren van een heleboel verschillende varianten op experimenten. Maar één vraag stond telkens centraal. Hoeveel donkere mensen zijn er ten opzichte van lichte mensen? Kun je die verhouding ongeveer schatten? Nou, wat blijkt nu? Onderzoeksdeelnemers overschatten eigenlijk altijd het aantal mensen dat in zo'n minderheidsgroep zit. Dat zijn natuurlijk de rode balkjes. En dit is over een heleboel verschillende experimenten. Je waarnemingsexperimenten, je geheugenexperimenten. Maar het maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit wat voor soort experiment je doet. Op het moment dat je werkt met een aanbiedingsset waarin een aantal minderheden zitten, met bijzonder opvallende gezichten tegen een achtergrond. In ieder geval doet het gezichten tussen al die witte mensen. Maar dit werkt ook voor vaasjes bloemen tussen stofzuigers, driehoekjes tussen vierkantjes, bijzondere ervaringen tussen normale ervaringen. Minderheid, object, gebeurtenis, foto die in de minderheid is. Achteraf zullen we altijd overschatten hoeveel van minderheid er is. Dit is natuurlijk wel een probleem als we het hebben over zaken als spontane ervaringen. Verhalen over bijzonder toeval doen het namelijk altijd bijzonder goed. En je zou haast kunnen zeggen, nou, daardoor trekken wij de conclusie dat dat heel erg vaak en heel erg veel voorkomt. Ja. Waarschijnlijk overschatten we als mens hoe vaak ons bijzondere zaken overkomen. En dan was dat op zich ook nog niet zo'n heel erg groot probleem. Maar het lastige is dat bijzonder toeval of dat dingen die wij meemaken en dingen die we zien en ervaren, als ze dus heel erg makkelijk te besturen zijn. En ik ga u daar een klein voorbeeldje van geven. Ik had een stukje horen van een klassiek nummer. Dit nummer kent u ongetwijfeld, het jaar 2000. Hidde, hebben wij het zaal geluid?
Ja, het is 33.
Doet hij het achter een ander woord? Kijk, dat doe ik. Nou, ongetwijfeld is u dit nummer allemaal bekend. Stairway to Heaven van Led Zeppelin.
Voor in hoor je niks.
Oh, denk ik. Dan zal ik heel even kijken of ik een. Om de achtergrond bij het nummer te geven, jarenlang in de top 2000. Je hebt een externe geluid. Ja. Kijk, dat is vaak een goede oplossing, hè? De stekker. Ja.
Geluid dat de geluidsinterface gevonden is. Kijk, dan gaan we weer. Oh, kijk hier. Default speaker has been changed. Dit klinkt. Heren, kan ik hem aanzetten of zonder dat het misgaat? Ja, voordat u hier echt helemaal weggeblazen wordt, is natuurlijk ook weer zo wat. Kan ik hem?
Ja.
Nou, kijk, dan poging 2. Nou, hier gaan we al. U voelde hem aankomen. Nou, klassieker natuurlijk, jaren 70. Dit was ook de periode dat een heleboel nieuwe opnametechnieken beschikbaar kwamen voor muzikanten. U ziet hier trouwens overigens de tekst. Vrij psychedelisch nummer in zekere zin. Ik snap ook niet waar dit helemaal over gaat qua tekst. Maar goed, in deze periode kwamen een heleboel technieken ter beschikking voor muzikanten, studiotijd, noem maar op. Allemaal gekke dingen die daarvoor niet konden. Nou, zoals ik zei, u ziet hier de tekst. Lastig te begrijpen tekst. Sterker nog, hij is zo lastig te begrijpen. Al zou je het achterstevoren horen, dan snap je nog steeds niet waar het over gaat. Nou, daar heb ik hier een fragmentje van. Dit is hetzelfde clipje dan achterstevoren gespeeld. Nou, wat ik zelf altijd heel, heel leuk vind aan dit soort dingen, is dat het nog steeds als muziek klinkt. Maar goed, ik zei net, jaren 70, er kwamen waaronder allerlei relatief complexe manieren om je geluid in je platen te bewerken. En dat heeft er ook toe geleid dat volgens sommige mensen die muzikanten allerlei geheime boodschappen in hun muziek gingen verstoppen. Denk bijvoorbeeld aan de Beatles, met dat Paul McCartney dood zou zijn. Zo ook bij dit nummer. Begin jaren 80 kwam een evangelische Amerikaanse omroep op het spoor van een verborgen boodschap in Stairway to Heaven. En ik ga u nu dezelfde clip weer laten horen. Alleen nog ga ik hier beneden de tekst tonen zoals die volgens deze Amerikaanse omroep te horen was in dit nummer. Nou is het op zich een aardigheidje, maar wat ik graag wil is dat u heel goed luistert naar wat u echt hoort. En dat vergelijkt met hoe u het clipje net hoorde. En ik zweer, het is dezelfde clip. Ik laat u nu eerst de tekst zien. Ja, daar zijn we. Oh, wacht even. Nou, dan gaan we met de pijltjes verder. Dit is de tekst, maar luistert u nu eens. Het is hetzelfde clipje, dat zweer ik u. Er is niks in geëdit of geplakt of wat dan ook. Het enige dat ik heb toegevoegd, dat is deze tekst hieronder. Nou, of dit daadwerkelijk de boodschap is of niet, Led Zeppelin die ontkent dat natuurlijk. En ja, ik denk ook tegenwoordig dat je echt best wel beter kan dan deze teksten verstoppen in je muziek. Maar het laat wel zien, het toevoegen van deze tekst in combinatie met dat clipje achter het voren, doet wel iets met je waarneming. Op het moment dat jouw waarneming gestuurd wordt, ja, dan ga je ineens de wereld anders waarnemen. En dat is natuurlijk wel een probleem als je bijzondere zaken of bijzonder toeval wilt gaan onderzoeken. Op het moment dat wij namelijk al geprimed zijn, dat wij al een soort aanwijzing hebben van, nou, we gaan eens op zoek naar bijzonder toeval in de wereld, dan gaan we het ook vinden. Simpelweg omdat ons brein zo'n ervaring kan construeren. Dus wat doen wij tegenwoordig in het laboratorium? Naast natuurlijk dat wij gebruik maken van het bestuderen van spontane ervaring, maken we ook graag gebruik van dit soort apparaatjes. Dit hier is een zogenaamde toevalsgenerator, een random number generator. En dit is het apparaat dat we ook daadwerkelijk in een laboratorium in Groningen op dit moment ook nog steeds willekeurige getallen staat uit te spugen. Een willekeurige getallengenerator klinkt als een zeer nutteloos apparaat, maar dat is het niet. Deze apparaten worden vrij veel ingezet in bijvoorbeeld het versleutelen van gegevens, maar specifiek deze, daar heb ik ook een kaartje bij, mag gebruikt worden voor het organiseren van online casino's in Zwitserland. Niet hier, Made in Zwitserland. En hij is echt van binnen tot buiten doorgemeten door het Zwits Meteorologisch Instituut. Ik zie net dat ik vergeten ben om hier echt de foto van het certificaat bij te voegen, maar ik heb er eentje met stempel dat het apparaat, ons apparaat met ons serienummer ook echt getoetst is. Hij mag ingezet worden in casino's, hij produceert volledig willekeurige getallen. Het apparaat heet niet voor niets een toevalsgenerator, want wat het apparaat genereert is volstrekte willekeur en dat is de definitie van toeval. Zaken, dingen die eigenlijk nergens iets mee te maken hebben, die zich nergens wat van aantrekken. En dit zijn hele fijne apparaten om te gebruiken in het onderzoek naar bijzondere fenomenen. Want dit zijn apparaten die eigenlijk door een Zwitsers instituut helemaal gecertificeerd zijn, zal het wel echt helemaal afgeschermd toevallig en door alle regels van meneer Woens heen moeten komen, zo gezegd. Dus apparaten als dit gebruiken wij veelvuldig in het onderzoek. En hoe zet je zo'n apparaat dan in? Nou, bijvoorbeeld door te kijken van wat doet dit apparaat met iets als toeval? Een aantal jaar geleden hebben wij een heel eenvoudig experimentje gedraaid waarin wij het kwantumapparaat, de toevalsgenerator, willekeurige getallen hebben laten produceren. Het waren telkens blokjes van drie getallen. Die drie getallen hebben we aan deelnemers getoond en we hebben aan deelnemers gevraagd van, goh, ziet u hier iets in? Is dit een bijzonder getal voor u? Is het bijvoorbeeld 16 uw geluksgetal? Of bent u op de 28ste van de maand jarig? Woont u op huis nummer 12? Nou, dat soort vragen. Dus we hebben aan deelnemers gevraagd om ze vrij mogelijk te associëren over een reeks van deze getallen. Nou is het leuke dat je de willekeur die dit soort apparaatjes produceren, kunt vergelijken met willekeur zoals die door een computerprogramma wordt geproduceerd. Daar zit namelijk een verschil in, dat moet ik u even uitleggen, want dat is wel essentieel. Deze willekeurige getallengenerator is echt een apparaatje dat je aansluit op de USB-poort van je computer en via een elektrische schakeling die willekeurige getallen produceert. Nou, uw computer of telefoon kan zelf ook willekeurige getallen produceren, maar uw computer doet dat door middel van een algoritme, een computerprogramma. Maar zijn het hele slimme algoritmes die ook echt vrij goed zijn in het voorspellen van willekeurige en onvoorspelbare getallen. Op één voorwaarde, namelijk dat je het eerste getal dat je erin stopt niet kent. Het zijn functies, het is een computerprogramma dat je aan kunt zetten. En het computerprogramma vraagt op het moment dat je het aanzet, geef mij één getal en dan ga ik op grond van dat getal alle andere willekeurige getallen berekenen. Nou, die getallen zijn dus zo willekeurig dat als je een getal uit die reeks pakt, dat je niet kunt voorspellen wat het volgende getal wordt. Maar als je weet wat het eerste getal is waarmee dat programmaatje is opgestart, dan kun je alle getallen voorspellen. Dus het is wel onvoorspelbaar, maar niet geheel willekeurig. Hè? Het is berekenbaar. Dus die getallen die staan op het moment dat je het eerste getal invoert in het programma, staat de rest van al die getallen al vast. In het geval van deze nummergenerator niet. Deze nummergenerator is gebaseerd op natuurkundige principes. Al zou je elke schakeling in dit apparaat kennen, van binnen en buiten, dan nog kun je niet voorspellen wat hij doet. Nou, wat wij hebben gedaan is deelnemers een reeks getallen laten zien die geproduceerd zijn door onze nummergenerator en mensen gevraagd, ziet u hier betekenis in? Nou, dat hebben we uiteraard afgezet tegen een controleconditie. We hebben namelijk de helft van de getallen die de deelnemers in het experiment te zien kregen niet door die nummergenerator laten trekken, maar door het computerprogramma. Met daarin zeg maar die vaststaande reeks getallen. En dan is de vraag, als er echt sprake is van bijzonder toeval, als er een soort rare samenhang is tussen gebeurtenissen in de wereld die nog niet vaststaan en bijvoorbeeld de mentale toestand van een deelnemer, zou het dan inderdaad zo zijn dat deelnemers vaker betekenis zien, vaker een soort bijzonder toeval ervaren bij de getallen die geproduceerd zijn door die nummergenerator. Nou, dat hebben we met heel veel mensen uitgeprobeerd. En het aardige hiervan, ik ga u zo meteen een vrij complex plaatje laten zien. Maar het aardige hiervan is dat, dat we dit bij bijna 1.500 mensen hebben kunnen testen. En, maar ook dat we dit een tijdje hebben kunnen volgen. Het experiment heb ik namelijk ooit opgezet als een soort demonstratie-experiment vlak voordat we het volgende experiment dat ik u ga laten zien hebben uitgevoerd. Maar als gevolg daarvan konden we op een aantal verschillende momenten de data bekijken en zien wat dat deed met de uitkomsten. Nou, ik laat hier een plaatje zien. Het ziet eruit als een hele fraaie gekleurde grafiek. En in deze grafiek ziet u de uitkomsten van het experiment op de y-as, maar dan afgezet tegen het aantal deelnemers dat we getoetst hebben. En in deze grafiek komen eigenlijk een aantal hele aardige zaken naar voren die we vaak zien in de experimentele parapsychologie. Laat ik u eerst even uitleggen wat deze grafiek betekent. Hier op de x-as zien we het aantal deelnemers dat heeft meegedaan. In elk bolletje, dat is één individuele deelnemer, of beter gezegd, dat zijn de uitkomsten van het experiment gerekend tot en met die specifieke deelnemer. Nou, dan zit hier op de y-as ook nog iets staan, een mysterieuze log 10 BFS. Nou, dat is een fraaie manier waarop we tegenwoordig statistiek bedrijven. Maar in principe komt het erop neer dat op de y-as uitgedrukt staat hoe bijzonder de uitkomsten van het experiment zijn. Bijvoorbeeld bij 1, dat betekent dat het 10 keer waarschijnlijker is dat er daadwerkelijk een bijzonder paranormaal fenomeen optreedt, dat er geen paranormaal fenomeen optreedt. Bij 2 is het zelfs 100 keer waarschijnlijker dat er echt iets bijzonders aan de hand is, versus dat er niet iets bijzonders aan de hand is. En dan zit hier ook nog verschillende fraaie kleurtjes. Het begint in paars, en dan hebben we hier blauw, en dan hebben we hier groen en geel. En elk van die kleurtjes staat voor het aantal keren dat wij tussendoor naar de data gekeken hebben. Dit hier is het begin van het experiment. Dit was een artikeltje in de Universiteitskrant waarin ik deelnemers opriep van nou, hé, we gaan een experiment doen straks op Lowlands, dat laat ik jullie zo meteen zien. En als een soort illustratie ervan heb ik hier een grappig experiment. Doe vooral mee. Hier in het blauw, dat is na 1 week, want natuurlijk de Universiteitskrant in Groningen geloofde er helemaal niks van. En die hadden mij gevraagd, van, nou, na 1 week kunnen we dan eens kijken wat er uit dat gekke experiment van je is gekomen. Nou, dat is hier. In blauw, dus dat is een paars, dat is zeg maar de eerste week van het experiment. In blauw is week 2 van het experiment. Hier tussen paars en blauw hebben we wat interview met de Universiteitskrant gehad. Hier aan het einde van blauw, de overgang van blauw naar groen, dit is de dag van de parapsychologie 2019. Sommigen van u herinneren zich dat misschien, daar heb ik ook al een klein stukje van dit experiment laten zien. Maar dit was de meting op de dag van de parapsychologie. Nou, daarna hadden we nog 2 momenten. Dit hier is de Parapsychological Convention in Parijs 2019. En hier, dit is het einde, of de, het einde van de formele dataverzameling. Wat je hier ziet is eigenlijk vrij opmerkelijk, want je ziet dat op het moment dat de Universiteitskrant mij belde na een goede week, dat er een enorm parapsychologisch effect gaande was. Het piekt bijna. Nou, dat was het moment dat ik dus zei tegen de krant van oké, ik kan dit niet verklaren. Dit is heel raar, dit is natuurlijk echt bijzonder toeval. Volgens alle geldende statistische conventies zou je dus mogen zeggen, dit is een zogenaamd significant resultaat. Maar het aardige is natuurlijk, hoe vaker je er naar kijkt, hoe kleiner dat effect telkens werd. En dit is iets dat we in de parapsychologie heel veel zien. Effecten die op mysterieuze wijze verdwijnen als je er vaak naar kijkt. Omdat je misschien iets wil, omdat je misschien echt te hard probeert iets aan te tonen. Dus we vonden het een heel interessant voorbeeld van ja, toch wel 2 dingen. Ten eerste een soort bijzonder toeval, namelijk dat we precies het goede moment hier, bijna, dit is een gigantisch effect. En voor een normaal psychologisch experiment, als ik zeg maar gewoon mijn standaard hersenonderzoek zou doen en ik zou dit soort resultaten eruit krijgen, ik zou een gat in de lucht springen, want het is bijzonder sterk bewijs. Maar dat je precies het goede moment kijkt, nadat je zeg maar in week 2 in de Universiteitskrant een soort gekke weddenschap haast hebt afgelegd, dat is natuurlijk al vrij opmerkelijk. Maar dat het daarna verdwijnt, is natuurlijk ook weer vrij opmerkelijk. Nou, dit soort rare periodieke slingers, als je kijkt naar het verzamelen van data, wanneer data binnenkomt, dat gebeurt eigenlijk best wel veel in de experimentele parapsychologie. Er zijn zelfs hele studies gewijd, bijvoorbeeld van de heer Meijer uit München, die laat zien dat dit soort gekke periodieke schommelingen in effectgroottes eigenlijk schering en inslag is in de experimentele parapsychologie. Maar ik noemde net al tussendoor van dat dit onderdeel is van een wat groter experiment dat we hebben gedaan met dat bijzondere toeval. We hebben namelijk een aantal jaren geleden, door een erg aardig experiment, een replicatie kunnen doen van een experiment dat u misschien wel kent. Dat heet het Global Consciousness Project. En het Global Consciousness Project bestaat uit een netwerk van die toevalsgeneratoren die ik u net liet zien. Van enkele tientallen, misschien meer, ruim 100 over de hele wereld. En wat je kunt doen met die toevalsgeneratoren is dat je kunt gaan rekenen aan hoe goed zo'n toevalsgenerator eigenlijk is. Het Zutphense Meteorologisch Instituut doet dat. Maar in Princeton doet de groep van Roger Nelson dat ook. Je kunt uitdrukken in een getal hoe goed je toevalsgenerator is. En hoeveel afwijking hij mag hebben ten opzichte van een echt goede, compleet willekeurige toevalsgenerator. Nou, dat is wat je hier in deze grafiek een voorbeeld van ziet. Op de y-as hier zien we de afwijking van een perfecte toevalsgenerator zit op 0. En als je de resultaten van 100 toevalsgeneratoren op elkaar legt, dan zou die nog steeds op 0 moeten zitten. Maar volgens meneer Nelson en zijn collega's van het Global Consciousness Project zijn die toevalsgeneratoren niet altijd volstrekt willekeurig. Volgens Nelson en collega's is het zo dat er omstandigheden in de wereld kunnen zijn, op het moment dat een heleboel mensen in een soort gelijke bewustzijnstoestand zijn, dat er dan een afwijking plaatsvindt in een netwerk van toevalsgeneratoren. En dat heeft meneer Nelson in een heleboel verschillende experimenten laten zien. Dit is bijvoorbeeld de paaszegen van 2 jaar geleden. Wat je dan ziet is dat hier het Urbi et Orbi dat mis begint. En dat die toevalsgenerator langzaam, maar heel zeker, uit de pas begint te lopen. Tot op het niveau dat je zelfs eigenlijk zou moeten zeggen, deze toevalsgeneratoren willen we niet meer inzetten in een casino, want ze zijn niet meer willekeurig. Nou, heb je geen wereldwijd netwerk van toevalsgeneratoren nodig om dit soort effecten te kunnen meten. Het werkt ook met enkele toevalsgeneratoren. Dean Radin, van wie u vanmiddag meer gaat horen, vind ik terecht zijn van de meeste innovatieve, zo niet de meest innovatieve parapsycholoog ter wereld, heeft dit experiment herhaald op een muziekfestival in de VS, op Burning Man. Burning Man is een vrij bekend festival, omdat aan het eind van het festival een soort ritueel plaatsvindt. Gaat dan een grote houten poppenfik in. En eigenlijk wat de bezoekers van het festival zeggen is aan het eind van het festival, ja, dat is toch wel het moment waarop wij echt iets voelen. Een disturbance in the force noemen mensen het. Nou, Radin heeft een aantal toevalsgeneratoren op Burning Man geplaatst en vindt eigenlijk ook dit soort effecten. Op het moment dat er een soort collectieve gewaarwording is, dat een heleboel mensen in dezelfde flow zitten, dan zie je een soort bijzonder toeval optreden, of beter gezegd een gebrek aan toeval, namelijk dat nummergeneratoren die gekoppeld zijn aan het experiment eventjes van slag raken. Nou, dat hebben wij dus, we zijn in de omstandigheid geweest dat we dat op een Nederlands muziekfestival hebben kunnen doen. Namelijk op Lowlands, dit was in 2019. Wij hebben eigenlijk heel simpel de opzet van meneer Radin gekopieerd door een aantal nummergeneratoren mee te nemen naar het festival en te kijken hoe goed die nummergeneratoren functioneren. Nou, is Lowlands een publieksfestival, of als je daar als wetenschapper heen gaat, dan word je geacht iets met het publiek te doen. Dus wat wij hadden gebouwd is een webapplicatie waar je als bezoeker van het festival via de Lowlands app gewoon mee kon kijken van hoe afwijkend onze nummergeneratoren zijn. Dan zie je hier dat net in de hoek nog gebeuren. Wat is nu het aardige? Die nummergeneratoren waar ik het al een tijdje over heb, het zijn apparaatjes die echt letterlijk duizenden getallen per seconde uit kunnen spugen. Maar dit is een online analyse. Je moet je data analyseren in real time en dan vervolgens ook nog eens naar een webapplicatie doorsturen. Nou, ik zal u alle details besparen, maar dat betekent dat je niet al die duizenden getallen die die toevalsgenerator produceert kunt analyseren. Daar heb je simpelweg geen tijd voor. Dus ja, noem het noodgedwongen, noem het een gelukkig toeval in dit opzicht. Ik heb op Lowlands 2 setjes gegevens kunnen verzamelen. Ik heb namelijk getallen kunnen verzamelen die ik rechtstreeks heb doorgestuurd naar de webapplicatie waar 30.000 mensen tegelijkertijd op mee konden kijken. En ik heb een set getallen kunnen verzamelen, op exact hetzelfde moment verzameld met dezelfde nummergenerator, die pas achteraf na het festival bekeken konden worden. En wat er dan gebeurt is toch eigenlijk wel heel opmerkelijk. U ziet hier een soortgelijke grafiek als ik u net heb laten zien. Dit is de prestatie van nummergeneratoren over tijd. Gedurende het hele festival. Deze blauwe balken, dat zijn optredens. En op deze as ziet u het tijdstip staan. Ook hier weer op de y-as de afwijking van nummergeneratoren. En een goede nummergenerator die... een van deze twee lijnen gaat, nou, dan moeten we toch concluderen dat er wat geks aan de hand is. Dus op de y-as afwijking, de x-as tijd. Nou, een ander ding dat u even moet weten om deze grafiek goed te kunnen interpreteren, is dat de daadwerkelijke publieksparticipatie, het stukje waar we een lezing mochten geven en iets mochten laten zien, en waarin mensen werd opgeroepen om, doe vooral mee, dat zat op dag 2, dat zat op deze dag. Nou, wat u hier ziet is dat wij inderdaad het wonder van Burning Man min of meer hebben weten te repliceren. Hier in deze blauwe lijn is de afwijking van de nummergenerator die we hadden meegenomen en de getallen die mensen echt live te zien kregen. Nou, en eigenlijk prompt dat de PR gaat lopen en dat mensen geattendeerd werden op het experiment, zie je toch dat er een afwijking ontstaat. En dit lijkt een klein piekje, maar dit is toch echt wel enkele uren gedurende 3-4 optredens een flinke afwijking geweest in de nummergenerator. Als we over het hele festival kijken, want je kunt namelijk ook een mooie analyse doen over het hele festival, dan is hier sprake van een significante afwijking van deze nummergenerator gedurende het festival. En let wel, dit is de nummergenerator waarvan het Zwitsers Meteorologisch Instituut mij heeft verzekerd dat ik hem mag gebruiken in een loterij. Dus dat is opmerkelijk. Nou, hoe kunnen we dit verklaren? Er zijn theorieën die zeggen van dat het iets te maken heeft met een globaal bewustzijn, dat bewustzijn een soort kracht is die kan interacteren met de kwantumprocessen die plaatsvinden in die nummergenerator. Maar ja, je kunt je afvragen of die verklaring klopt, want zoals ik zei, door een gelukkig toeval in dit geval kon ik niet alle data tegelijkertijd analyseren. Deze oranje lijn hier, dat zijn de getallen die geproduceerd zijn door de generator, maar die ik pas achteraf heb kunnen analyseren. Op hetzelfde moment opgenomen, maar achteraf geanalyseerd. Nou, u ziet, er is hier wel sprake van een afwijking. En dat kan. Maar wat interessanter is niet zozeer die absolute afwijking, maar het grote verschil dat tussen deze twee lijnen is. En ook daar kun je een statistische toets op doen. En dat verschil dat is significant. Het maakt dus uit, en dit is heel opmerkelijk, het maakt dus uit of je die getallen laat zien aan deelnemers of niet. Als je deelnemers je getallen laat zien in een soort publieksparticipatie-event, dan doet je willekeurige getallengenerator het minder goed dan wanneer je die getallen opslaat en per later bewaart en niet analyseert op een festival. Nou, heeft het iets te maken met afstand misschien? Heeft het iets te maken met kapotte generatoren? Nou, we hebben ook nog een nummergenerator mee laten lopen in Groningen. Dit was op het festival zelf. Dit is een andere nummergenerator die 200 kilometer verderop stond. U ziet, daar zit helemaal niks in. Een heel opmerkelijk resultaat hier. Nou, wat vertelt ons dit nou allemaal? In elk geval, het zijn bijzondere experimenten. Het zijn geinige experimenten. Het zijn experimenten die gaan over bijzonder toeval. En het zijn experimenten die er inderdaad op wijzen dat, nou ja, zelfs met een gecontroleerd apparaat, dat je toch vreemde verschijnselen kunt krijgen. En ik moet u zeggen, dit soort verschijnselen, ik ben niet de enige die dit soort rare afwijkingen rapporteert. Dit wordt door vele tientallen mensen gerapporteerd. Het is dat ik nu even geen, had ik natuurlijk wel moeten doen, maar dit is ook iets wat ik mij nu ter plekke pas bedenk. Ik had natuurlijk een nummergenerator mee kunnen laten lopen tijdens deze lezing. Maar ik zal u vertellen, ik heb verschillende publieksdemonstraties gegeven. Misschien heeft een aantal weken geleden in de reeks prikkels een aflevering over intuïtie voorbij zien komen. Daar trad ik in op. Daar hebben we een aardig experimentje gedaan, maar wat u niet gezien heeft in de tv-uitzending, maar wat mij zelf tot op de dag van vandaag echt bij is gebleven, is dat we daar ook een replicatie hebben gedaan van dit experiment. En ik had daar een opstelling waarbij dus een nummergenerator meeliep en de presentator daar moest proberen iets mee te doen. Of in ieder geval dat we er naar zouden kijken als een soort demonstratie. Ik had het thuis een aantal keren uitgeprobeerd, want het was via een internetverbinding en daar kwamen dit soort plaatjes uit. Gewoon, er gebeurde helemaal niks. Dus ik had ook al tegen de regisseur gezegd, van, nou bereid je erop voor, er gaat niks gebeuren. Maar ja, prompt dat wij dus de computer aanzetten, dat wij met z'n drieën, twee presentatoren en ik, naar het scherm gaan kijken, begint die nummergenerator zowaar wat naar boven te lopen, naar boven te lopen, naar boven te lopen. En hij loopt dusdanig het beeld uit dat er helemaal niets meer te zien is. Ik heb deze data achteraf nogmaals geanalyseerd. En ja, als het een wetenschappelijk experiment was geweest, dan hadden we waarschijnlijk een dansje gedaan. 5 minuten. Okay. Dus ja, wat zegt ons dit nou allemaal? Het zegt ons dat er bijzondere dingen gebeuren, zeker als je dit soort gekke toevalsgeneratoren gebruikt. Reden genoeg dus om eens na te gaan denken over alternatieve ideeën, over wat we dan zouden kunnen zeggen over bewustzijn. Hoe kun je dit soort zaken nou verklaren? Nou, in ieder geval niet vanuit een soort materialistisch perspectief. Om een apparaatje te beïnvloeden, moet je er een kracht op uitoefenen. Moet je erop drukken, moet je het in een magneetvat zetten, noem maar op. Kunnen we uitsluiten dat dat in Lowlands gebeurd is? Nee, tuurlijk niet. Het kan natuurlijk zijn dat zo'n apparaat gevoelig is voor trillingen van speakers of weet ik het. Dat weten we gewoon niet. Wat we niet kunnen verklaren is waar dat enorme verschil tussen waargenomen versus niet waargenomen getallen vandaan kwam. Dus kun je nou met een soort natuurwetenschappelijk model komen op grond waarvan je dat bewustzijn wel een plek kunt geven, maar dan niet in de vorm van deeltjes of krachten? Nou, heel in het kort, een idee waar we op uit zijn gekomen, dat is een idee dat ik graag zou willen illustreren aan de hand van deze metafoor. Dit is Bob Ross. En Bob Ross is was een heel bekend landschapsschilder. En laten we eens nadenken over ons universum als een schilderij. Nou, zo'n schilderij, dat is een canvas. En op dat canvas heb je een schilder die daar deeltjes over verspreidt. Nou is misschien de metafoor van de schilder die deeltjes verspreidt iets al te teleologisch, iets al te zeer van dat er een soort schepper is, maar de metafoor werkt wel. Laten we het over het universum hebben als een schilderij. Dan hebben we in dat universum een canvas, dat is de ruimte-tijd. En door die ruimte-tijd bewegen deeltjes. In dat schilderij is dat een pigment. En die deeltjes die worden gestuurd door natuurwetten, door de krachten die de beweging van die deeltjes sturen. Nou is dat dus hier Bob Ross. Nou, ik zeg Bob Ross is in dit geval iemand die een bepaalde bedoeling heeft. Ik ga er niet vanuit de natuurwetten een bepaalde bedoeling hebben. Maar de metafoor werkt op die manier. In de klassieke hersenwetenschap zeggen we, bewustzijn is iets dat je brein doet. Het is een eigenschap van de deeltjes waar je brein uit bestaat. Met andere woorden, je brein of bewustzijn is iets dat we moeten zoeken in de deeltjes. Of in de configuratie van deeltjes. Maar ja, dan zit je dus na met de vraag van waarom zou deze berg bewustzijn hebben en deze boom niet. Dus eigenlijk is bewustzijn zoeken in de elementaire deeltjes, in wat die deeltjes met elkaar doen, best wel heel lastig. Als je wilt vasthouden aan een natuurwetenschappelijk model en je wilt van dat rare probleem af, dan is eigenlijk de enige plek waar je bewustzijn nog een plekje kunt geven, is in dat canvas. In de ruimte-tijd. En het aardige is dat je daarmee best wel wat rare verschijnselen, zoals nummergeneratoren die van slag raken, kunt verklaren. Dus een idee dat je zou kunnen postuleren is dat bewustzijn onderdeel is van die ruimte-tijd. Ja, normaal gesproken ervaren we dan 3 dimensies, dat is onze ruimte. Maar wat nou als we zeggen, bewustzijn is ook een soort ruimte. Bewustzijn is niet iets wat ons brein produceert. Bewustzijn is net als hoogte, lengte, breedte, diepte, tijd tot op zekere hoogte. Bewustzijn is ook een soort ruimte waar deeltjes zich doorheen kunnen bewegen. Dus dit is het idee dat je tegenover zo'n idee van bewustzijn is iets wat je brein doet, zou kunnen zeggen. Bewustzijn is een soort ruimte, net als de normale ruimte-tijd, waar deeltjes zich doorheen bewegen. Dus als wij een bewuste ervaring hebben, dan is het net zoals James misschien zei, ontvangen wij die misschien, of misschien is ontvangen niet helemaal de goede term. Als wij een bepaalde ervaring hebben, dan is dat omdat de deeltjes waar ons brein uit bestaat, zich niet alleen op een bepaalde plek in de ruimte-tijd bevinden, maar ook op een bepaalde plek in dat bewustzijnscontinuum. Nou, dat zo'n soort bewustzijnsruimte al dan niet bestaat, daar zijn mathematische psychologen druk mee bezig. Maar het geinige is dat je met een model als dit, in combinatie met de moderne natuurkunde, en dan heb ik het met name over het idee dat deeltjes nooit een vastomlijnde plek hebben, best wel iets kan zeggen over vreemde fenomenen die plaatsvinden. Ik ga u daar één voorbeeld van geven en dan is het tijd voor vragen. Het is namelijk zo, en dit is weer die gekke kwantummechanica waar ik het aan het begin over had. Deeltjes hebben nooit een vastomlijnde plek of tijd waarop ze op een bepaalde plek te vinden zijn. Als je kijkt naar de meest fundamentele manier waarop we de werkelijkheid beschrijven, moet je deeltjes beschrijven als een soort kansenveld. Dat geldt niet alleen voor de ruimte-tijd, maar als we dit model serieus nemen, geldt dat ook voor die bewustzijnsdimensie. Met andere woorden, wij ervaren één ding, maar eigenlijk hoort daar een soort heel kansenveld aan ervaringen bij. Dus als een heleboel mensen in dezelfde bewustzijnstoestand zijn, bijvoorbeeld op een festival, dan bevinden al die breinen zich niet fysiek dicht bij elkaar, net zoals wij ons hier fysiek dicht bij elkaar in de ruimte bevinden, maar die deeltjes bevinden zich ook dicht bij elkaar in dat bewustzijnscontinuum. En dat kan ervoor zorgen, en dit lijkt eigenlijk heel erg op wat meneer James en meneer Heijmans ook al zeiden over bijvoorbeeld telepathie, dat kan ervoor zorgen dat je af en toe overlap krijgt in wat de ene persoon ervaart versus wat de andere persoon ervaart. Een van de voorspellingen die je kunt doen op basis van dit model is dat als je twee mensen in exact dezelfde toestand plaatst, dat dan de kans op bepaalde paranormale fenomenen, zoals succesvolle gedachten overbrengen in een telepathie-experiment, groter wordt. Dit plaatje kent u misschien wel. De kans van het experiment, als je mensen daarvan tevoren laat mediteren of mensen daar laat aan deel laat nemen die wat met elkaar hebben, dat dat vaak beter gaat. Nou, en zo zijn er verschillende andere zaken die volgen uit dit model. Hiermee heb ik een aardig overzicht gegeven, in elk geval een aantal van de experimenten die wij hebben gedaan, en heel kort eventjes een theoretische onderbouwing daarvoor aan kunnen stippen. Ik zal niet verder gaan over de tijd gaan. Dank u wel. Bedankt.